Welkom bij aflevering 9 van Moordzaken de podcast.
Ja, daar zitten we weer, Carrie. Deze keer verrassend genoeg aan de glühwein.
Ja, schenk nog maar eventje eentje bij je, Eddie.
Ik weet niet of dat verstandig is, Carrie.
Nee. We zouden eigenlijk zouden heel ergens anders moeten zitten. We hadden de skietjes geslepen aan de kant. We zouden ergens op een berg moeten zitten, maar het...
Het zit er niet in, denk ik, dit jaar.
Nee, ik denk wel voor de vorm gaan we toch een beetje in de kerstsfeer gooien. En gaan we alsnog skiën. Alleen dit keer gaan we skiën in Tsjechië.
Zeker. Ben jij daar wel eens geweest, Carrie?
Wel in Tsjechië, maar nooit geskiet.
Ik ook niet.
Nee.
Maar ik heb natuurlijk even gekeken hoe het er daar uitziet.
Je hebt je veldwerk weer gedaan, natuurlijk.
Ik heb mijn veldwerk weer gedaan. Ja. Maar laten we eerst even hebben, wanneer was dit?
Dit was op 1 februari 2010. En ja, het is heel grappig, Eddie, maar we hebben 2 weken geleden de puzzelmoord gedaan.
En dat was in dezelfde week. Hoe toevallig.
Nou, heel toevallig. Dus het nieuws hebben we al gedaan. Gaan we niet nog een keer doen.
Oh, maar... nee, mag ik niet nog even vertellen over
nee, de... Nee, je gaat ook niet meer over jouw Olympische taferelen vertellen.
Nee.
Ik denk misschien is het wel even leuk voor de luisteraars die dan op 1 februari geboren zijn. Dat het de geboortedag was van Boris Yeltsin en van Stefanie van Monaco. Van Gabriel Batistuta.
Dat is een enorme goaltjesdief, Argentijn.
Batigol, ja. En Harry Styles, die waren dus allemaal op 1 februari geboren.
Beste gedenkwaardige dag.
Ja, maar dus. Niet in 2010 uiteraard.
Ja, en ook de muziek, ja, Fireflies, die hebben wel 4 weken nummer 1 gestaan. Dus daar kwamen we ook niet echt uit. Maar als alternatief... Eddie zou Eddie niet zijn als hij de grootste après-ski-hit aller tijden heeft gevonden... En dat is natuurlijk van Helene Fischer. Atemloos durch die Nacht. Atemloos durch die Nacht. Spür das Leben mit uns macht. Atemloos schwindelfrei. Großes Kino für uns frei.
Ja, hartstikke leuk, Eddie.
Ja, ik mis het wel een beetje hoor, dat après-skiën.
Ja. Nee, ik ga even een kleine teaser geven voor de Tsjechische skimoord. Volgens mij wil je daarna nog even iets zeggen. Wij gaan vandaag even dus naar de Tsjechië, naar Bobber, een plaatsje daar. Waar 2 gewone jongens, allebei toevallig Ricardo geheten, samen met hun vriend Mike op skivakantie gaan. En die eerste nacht ligt al hun vriend Mike half dood in de sneeuw en zij zijn de enige aanwezige. Ja, wat daarna gebeurde, daar weten deze Ricardo's eigenlijk niets meer over te herinneren. Dus wat gebeurde er op 1 februari 2010 in Tsjechië?
Ja, dat gaan we straks vertellen.
We gaan het straks vertellen, maar...
Eerst nog even een kleine kerstspecial. Wij hebben weer van die mooie linnen tasjes weten te bemachtigen. En we vinden het leuk om die cadeau te doen aan de mensen die ons taggen in hun Insta-story. En als je dat doet, sturen wij jou een DM en dan komen er een paar kastjes, tasjes, geen kastjes.
Nee, je weet nooit wat
Carrie in de envelop stopt. Komen jouw kant op en die kunnen nog onder de kerstboom als het mee zit, als Carrie een beetje ambitieus.
Kerst 2021 dan zal het worden.
Nee, maar we gaan even terug, denk ik, naar Tsjechië.
Ja.
En mag ik nu even vertellen wat ik mijn veldwerk?
Ja, doe maar even.
Ja. Nee, nou, Tsjechië, daar kan je best aardig skiën. Misschien iets minder hoge bergen dan de Alpen, maar je hebt daar het Reuzengebergte, het oostelijke deel van Tsjechië. Dat is eigenlijk zelfs bijna tegen de Poolse grens aan. Dit plaatsje, daar kan je zelfs naartoe lopen. Tenminste, van Saclair kun je naar Polen lopen. Je hebt daar een paar liften. De skipasjes zijn ook veel sympathieker geprijsd eigenlijk dan wij hier in de Alpen gewend zijn. Ja, het is wel 1000 kilometer rijden, dus die jongens die zijn zaterdagnacht vertrokken.
Het lijkt bijna een promofilmpje om te gaan skiën.
Misschien moeten we sponsoring vragen aan de Tsjechische reisorganisatie.
Ja.
Nee, maar ik denk dat het er best goed is. En dit huisje van Ricardo hadden we al verteld.
Ja,
we moeten even zorgen dat we het begrijpelijk houden voor iedereen, Carrie.
Over de namen.
Ja, over de namen. Het zijn 2 Ricardo's, maar de ene Ricardo A, die blijven wij Ricardo noemen. En het zijn zijn ouders die dat huisje in Tsjechië al een aantal jaar hebben. En de andere Ricardo van V, die gaan wij Rico noemen. Dat is ook de naam, zijn bijnaam of zijn roepnaam.
Oké, duidelijk.
Ja, duidelijk.
Nou, laten we beginnen. Deze Ricardo, dat is de jongste, 19 jaar. Die gaat zijn naam met Rico van 20 en Mike, de derde vriend van 29. Ze komen uit Soesterbergen in Amersfoort. Ze gaan met z'n 3 midden in de nacht van zaterdag op zondag 31 januari 2010 naar Tsjechië. Zoals je zei, die ouders en dat van Ricardo hebben een vakantiehuisje in Bobber en die jongens die gaan daar een week snowboarden. Uiteraard heel veel zin in, begrijpelijk. Ricardo heeft net zijn rijbewijs, dus vast erg spannend allemaal. Heeft een autootje van de zaak.
Een donkerblauw polootje.
Heel goed, Eddy. Nou, die reis is vermoeiend, want het is slecht weer onderweg. Ze rijden 's nachts, maar het is wel een leuke tijd. Dat zien we aan de hand van de foto's die ze onderweg gemaakt hebben. Na aankomst in Tsjechië en nadat de jongens zich hebben omgekleed, die gaan dan even naar een restaurantje.
Ja, rond een uur of twee 's middags.
Ja, dan gaan ze even eten. En Ricardo die kent dat restaurant natuurlijk goed. Het is eigenlijk een pension. Dat is vlakbij zijn familiehuis, waar hij natuurlijk al vele vakanties heeft doorgebracht. Dus bekend terrein voor hem. En het is er gezellig met z'n drieën.
Ja, nou, dat gebeurt natuurlijk wel vaker, hè, de eerste dag. Je bent blij dat je er bent. En je gaat een drankje drinken.
Ja. Nou, de 29-jarige Mike die stuurt nog even een berichtje naar zijn vrouw dat hij nog nooit zoveel sneeuw heeft gezien. En nadat ze thuis weer wat biertjes hadden gedronken, keren ze een avond weer opnieuw naar het restaurant.
Ja, rond een uur of zes.
Ja, wordt weer goed gedronken, samen met de eigenaar van de zaak en zijn dochter Misha.
Ja, en die blijkt interessant te zijn.
Ja, Rico die heeft wel een leuke tijd met haar, met deze Misha. Maar dan draait de sfeer plotsklaps om als Mike en Ricardo buiten gaan roken. Mike die valt uit naar Ricardo dat hij niet zich met ze moet laten sollen, want hij vindt namelijk dat Rico Misha, die dochter van de kroegbaas, probeert in te palmen. En volgens hem behoort Misha toe aan Ricardo en niet aan Rico.
Ja, dus Mike maakt zich nogal druk om Rico en Ricardo en het meisje eigenlijk.
Ja, het is een jongensding, hè, begrijp ik.
Kan wel eens gebeuren, Karin.
Het kan wel eens gebeuren. Nou, inderdaad, Ricardo maakt het eigenlijk ook niet zoveel uit, maar Mike vond het wel heel belangrijk. En buiten dat restaurant waar ze dus gaan roken, wordt Mike zo boos op Ricardo dat hij hem een klap op zijn hoofd geeft. Ricardo die valt dan tegen de muur. Het slaat nog wel terug, maar als iemand aankomt, is die ruzie wel snel over. Ze gaan weer naar binnen, dus eigenlijk niet meer zoveel aan de hand, maar die sfeer is dan wel anders.
En ondertussen drinken ze vrolijk door.
Ze drinken, ja. Ze gaan nog even naar een tequila party in de kroeg van Misha's vader. En daar worden ze natuurlijk alle drie lekker dronken. En vergeet niet, hè, ze hebben de hele nacht doorgehaald. Vermoeiende reis achter de rug. Dus eigenlijk ook niet zo raar. Ze zijn jonge jongens.
Ja, en ik las 1 tot 3 liter tequila, Carrie. Ik weet niet of jij dat wel eens gedronken hebt, tequila. Vertel eens.
Nee. Dat kan ik niet zo veel loslaten, trouwens.
Nee, maar dat is best wel een giftig goedje.
Het is best giftig, ja. En ook nog wat biertjes erbij. Dus gelukkig dat vakantiehuis is 300 meter verderop. Dus niet heel ver lopen. En als ze daar weer aankomen, ontstaat er opnieuw ruzie over dat meisje Misha. Nou, Mike die wordt steeds bozer op Rico. En al ruziend gaat ze dat huisje binnen.
Ja, misschien even vertellen hoe het huisje eruit ziet. Want ik heb natuurlijk ook daar mijn veldwerk gedaan. Ja, het is best een aardig huisje. Het heeft eerst een gangetje waar je binnenkomt. Dat kan je zien. En daar staan waarschijnlijk wat spulletjes die je nodig hebt bij het snowboarden of skiën. Dat noemen ze het schoenenhokje.
Ja.
Volgens mij zit er, maar dat kan ik niet zien, met een dikke laag sneeuw. Er zit zelfs een zwembadje bij. Ik denk dat je er met tussen de 6 en 8 personen goed zou kunnen slapen. Het ligt in een dorpje waar op zich niet heel veel huisjes staan, maar wat gewoon denk ik een Tsjechisch skidorpje is. Ja, goed voor elkaar.
Ja, leuk. Ja.
Maar dan gaat het toch goed
leuke
mis.
Leuke tijd zou je er kunnen hebben. Inderdaad, we gaan dus ruzie in dat huisje binnen. Dat is komen dat schoenenhok wat jij al noemde. En die zeer boze Mike, die pakt dan de vinger van Rico beet en die begint hier om te buigen.
Ja, volgens mij heel hard aan zijn pink te trekken.
Ja, nou, niet heel lekker. Wat doet Ricardo, de derde jongen, die springt ertussen. Er wordt wat geduwd en geslagen en daarbij slaat Mike Ricardo zo hard op zijn neus dat die buiten westen raakt. En daarna weet Ricardo zich urenlang niets te herinneren. Rico nog wel, die herinnert nog dat hij een klap van Mike op zijn arm krijgt, maar ook hij weet daarna eigenlijk niets meer. En wat speelt zich dan in die tussentijd af?
Ja, en welke uren hebben we het nu over, Carrie? Welk deel van de nacht zitten we?
Ik denk een uurtje of 12 zijn ze teruggekomen, rond 12.
Ja.
En Rico, die wordt wakker, dat is dan rond een uurtje of 3.
Ja, dat klopt.
Ja, die wordt wakker als hij op die drempel ligt tussen de keuken en de woonkamer.
Ja, want hij hoort eigenlijk noodkreet van Mike buiten.
Ja, die ligt buiten in de sneeuw. Moet je even nagaan, het vriest ongeveer min 20. Hè. Het is echt ijskoud. Die Rico die wordt wakker. Die ziet dan eerst zijn eigen hand onder het bloed met allemaal snijwonden. En hij hoort dan buiten iets roepen als Shice. En Shice is de bijnaam die Mike en Ricardo voor elkaar hadden. Rico die ziet hem dan door het raam liggen.
Maar hij kan er niet naartoe, want de deur zit op slot.
Ja, die is dus totaal in paniek. Kan de sleutel niet vinden.
Op zich denk ik logisch, want Ricardo zal wel de sleutelbeheerder geweest zijn, want het was tenslotte huisje van zijn ouders. Overigens wel raar dat ze die deur hebben dichtgedaan en Mike hebben buiten gelaten.
Ja, maar dat kunnen zij dus niet herinneren.
Ja, goed. Okay, maar daar komen we nog op.
Daar komen we nog op. Maar hij probeert inderdaad die deur open te krijgen. Nou, en waar is Ricardo? Hij gaat op zoek naar Ricardo. Die blijkt dus boven knock-out in bed te liggen. Krijgt hij niet wakker. Dus wat doet hij? Hij belt met de telefoon van Ricardo, belt hij de moeder van Ricardo. Want het is natuurlijk de eigenares van het huisje. Ja,
hebben we het dan over 3:50 s'nachts?
Ja, die moeder van Ricardo probeert hem kalm te krijgen. Die geeft hem instructies waar hij de reservesleutel kan vinden. En op haar aanraden sleept hij Mike dan dus naar binnen, want die is natuurlijk ijskoud. En die ligt hem bij de verwarming met een deken erover. Nou, hoe is het eigenlijk met Mike op dat moment? Ziet er niet heel goed uit, maar
hij leeft nog wel.
Hij leeft wel. Nou, ondertussen belt de moeder vanuit Nederland een goede Nederlandse vriend die ook in de buurt in Tsjechië woont. En die komt dan naar het huisje toe. Nou, als hij dan aankomt, krijgt ze uiteindelijk ook Ricardo boven wakker. En die vriend van die familie, die zegt ook, die jongens die waren echt in een dronken toestand. Blijkt ook uit een alcoholtest, hè, achteraf, dat ze echt aanzienlijke hoeveelheid alcohol hebben gedronken.
Niet zo gek met die hoeveelheid tequila die ze naar binnen geschoven hebben.
Ja, die vriend die belt vervolgens ook 112 en niet veel later arriveert dan ook de ambulance en de politie. Dat is ongeveer om
4:00.
4:00, ja. Nou, die jongens die helpen Mike in die ambulance tillen en daarna worden ze natuurlijk door de politie meegenomen. Wat gebeurt er dan? Mike overlijdt ongeveer 2:00 later aan zijn verwondingen, helemaal alleen in een Tsjechisch ziekenhuis. En ineens zijn die 2 jongens uit Soesterberg, die geen strafblad hebben, 2 hele normale jongens, die worden verdachten in een moordzaak.
Ja, en die worden ook al direct in dat huis ondervraagd als die politie daar 's nachts komt.
Ja.
Die geven dan toch wel aan van, ze praten eigenlijk gebrekkig Engels met elkaar, die jonge jongens en die Tsjechische politieagent. Een paar woorden die dan wel blijven hangen zijn fight.
Ja, only protect.
Only protect. Het valt nog op, die politieagent, dat er een andere broek aangetrokken wordt door Ricardo. Die kwam eerst eigenlijk in zijn shirt en een slip naar beneden. En dan uiteindelijk gaat hij een andere broek aantrekken. De politie doet zijn eerste speurwerk, zullen we maar even zeggen, of ondervraging.
Ja, ze zijn alleen nog totaal niet ontnuchterd, hè? Dus ik vraag me dan wel af, wat kun je dan eigenlijk al verklaren en wat is op dat moment bruikbaar? Als je in een dronken toestand de verklaring aflegt. Maar
het is meer dan ze later vertellen.
Ja, dus achteraf best wel.
Achteraf simpel. Blijken dat nog wel belangrijke woorden te zijn.
Ja.
Maar hoe ziet Mike er eigenlijk uit?
Ja, Mike, inderdaad, dat je zei, 29 jaar, dus de oudere, 10 jaar ouder dan die andere 2 jongens. Hè? Dus die is 29, is getrouwd, heeft 2 kinderen uit een eerder huwelijk.
Ja, werkt.
Werkt gewoon, ja.
Als ICT'er, overigens bij hetzelfde bedrijf als de beide vaders van Rico en Ricardo.
Ja, en dat is ook de manier eigenlijk hoe zij elkaar kennen. Want Mike kwam vaak bij Ricardo thuis om af en toe even een computer te maken. En die jongens houden allebei van gamen, dus die gaan samen gamen. En die zien elkaar steeds vaker ook buiten het gamen om. De Rico en Ricardo, die kennen elkaar al van de lagere school. Hè? Dat zijn echt matties vanaf de lagere school. Dus die kennen elkaar al heel erg lang. En met z'n 3 hebben ze dus op een gegeven moment een hele goede vriendschap.
Ja, en het leeftijdsverschil, dat is niet echt belangrijk in deze vriendschap.
Nee.
En het is wel bijzonder dat Mike weer eens alleen op pad gaat. Of althans alleen met zijn matties. Want thuis heeft hij natuurlijk een vriendin. Maar hij was er wel even aan toe.
Ja, want dat is wat Rico dus op dat bureau gaat verklaren die nacht. Want die zegt dus ook dat hij denkt dat Mike antidepressiva heeft geslikt.
Ja, die gebruikt hij. En dat zou dan in combinatie met zulke hoeveelheden alcohol ervoor gezorgd hebben dat hij zo razend werd. En eigenlijk die jongens aanviel.
Ja, dat wordt in ieder geval bevestigd. Nou, die voormalige huisarts van Mike heeft dat ook verklaard. Hè, dat hij fluoxetine krijgt, dat is voorgeschreven. En ook dat hij onder behandeling is van clusterhoofdpijn. Dus Mike zit niet zo lekker in zijn vel. We hebben dus gezegd, inderdaad, het is zelfverdediging. Zo zeggen die jongens het dan. Alleen ze kunnen het eigenlijk niet herinneren.
Nee, laten we ze ook eens even kijken naar de verwondingen van al die jongens.
Nou, en wat misschien ook nog even goed is te vertellen, wat Ricardo heeft gedaan dus meteen daarna. Dus voordat zij meegenomen zijn, of ten tijde dat ze meegenomen zijn door de politie, heeft Ricardo een sms'je gestuurd.
Een vrij bijzonder sms'je.
Naar de oma, beide oma's. En hij heeft ook 10 minuten later zijn oma nog gebeld.
Ja, hij heeft een sms'je gestuurd eigenlijk aan zijn oma, maar ook vrienden om 5:19 s'nachts. En dan zegt hij, ik ga waarschijnlijk naar de gevangenis voor een paar jaar in Tsjechië. Dat je het weet, ik hou van jullie. En een paar minuten later stuurt hij nog een sms'je aan zijn oma. En hij zegt, we hebben bijna Mike vermoord. Ja, dat is toch heel bijzonder, Carrie. Ja. Dat soort sms'jes. Ik denk dat dat natuurlijk in pure emotie gebeurd is.
Ja, ja.
En paniek, denk het ook. Het is een hartstikke jonge vent.
Nou ja, en het schijnt ook dat hij het preventief heeft geschreven, omdat hij bang was dat hij niet meer mocht bellen.
Nou, dat is zijn verklaring later.
Ja,
ja.
Ja.
Want hij zit natuurlijk in beginsel zitten ze natuurlijk ook in Tsjechië in de gevangenis. Dat klopt, dat had hij wel goed gezien.
Ja, en dan is later uit die cel in Tsjechië is ook nog een keer een brief gestuurd. Hè, waar een gedeelte van de tekst was zwart gemaakt. Maar met behulp van sporenonderzoek hebben ze het weer kunnen lezen. En daar staat dan ook, ik heb iets fout gedaan. Dat is dan onleesbaar. Hoop dat het me ooit vergeven wordt.
Ja, en dat is wat Rico dan schrijft als hij in de gevangenis in Tsjechië zit.
Ja, dus het betekent misschien dat ze wel meer weten. Maar goed, inderdaad, de verwondingen van Mike.
Nou, die zijn serieus. Serieuze verwondingen. Mike die heeft steek- en snijwonden aan het hoofd, hals, romp en zijn bovenste ledematen. In het ooglid en rechteroog en zijn bovenlip heeft hij snijwonden. En in zijn hals zit een steekwond. Ja, overal kleine wondjes nog. Dus dat op zijn handpalm en zijn vingers. Dat zouden bijvoorbeeld wondjes kunnen zijn door het afweren. Uiteindelijk is het zo dat die verwondingen, die zijn eigenlijk in een relatief korte tijd ontstaan, zeggen ze. Dan heb je het over misschien een tiental minuten. Dus dat zou dan betekenen dat er een kort en heel hevig gevecht geweest is.
Ja.
Uiteindelijk is een directe doodsoorzaak is een uitwendige bloeding geweest, in combinatie met een luchtembolie door een steekwond aan zijn linkerhalsader. Het is duidelijk dat hij zich verzet heeft, Mike. En,
ja, want misschien moet ik ook even kijken hoe die andere jongens er aan toe zijn. Wat die voor verwondingen hebben. Die Ricardo heeft natuurlijk een enorme tik op zijn neus gekregen. Dus die neus was dik. Ook had hij hoofdpijn. Nou ja, dat is dan ook voor een deel gevolg van vele alcoholinname, denk ik. En verder heeft hij wat schrammen aan de voor- en achterkant van zijn dij. En aan de binnenkant van de knie. Nou, Rico heeft ook wat snijwonden op zijn vingers. Hè? Dus waarschijnlijk door een snijdend voorwerp als een mes. En nog wat verwondingen door stom geweld. Maar ze hebben beide geen blauwe plekken. En ze hebben eigenlijk ook niet enorme verwondingen. Nee, wat je wel zou denken.
En je sprak net over het mes, Carrie. Dat mes is gevonden. In de wasbak in de keuken. En op het lemmet zat het DNA van Mike. En op het handvat zat het DNA van Rico.
Ja. En dan is ook nog eens keer eigenlijk bewezen, dat is door die vriend van de familie bevestigd, maar ook door de jongens zelf, dat er eigenlijk geen andere mensen in of bij die woning waren. Dus het is echt wel een feit dat ze met z'n drieën daar waren.
Ja, er zijn nooit andere mensen of figuren genoemd. Tenminste, niet serieus.
Nee, dus dat DNA dat van het mes, je had ook nog een tuinspade die in de gang stond. Daar staat volgens mij ook nog allemaal bloed van Mike en het DNA van Rico.
Ja, en de kledingstukken?
Ja, en dat vond ik heel bijzonder. Dus als het kledingstukken van Ricardo pakken, die heeft dan op zijn boxershort op die achterzijde, op het elastiek en onder het elastiek, zijn daar DNA-sporen van Mike. Ook op de sweater die nog boven ligt. Er ligt ook op het onderste gedeelte van de achterkant een bloedspoor van Mike. Dus al die bloedsporen bij Ricardo zitten aan de achterkant.
Nou ja, ik denk dus, Carrie, ze hebben samen Mike naar binnen gesleept, die buiten lag. En dan zou het natuurlijk zo kunnen zijn dat ja, de een voorop liep en de andere achterop. En daardoor is misschien het bloed juist bij de ene, en in dit geval Ricardo. Want, of?
Nee, want hij had toch zijn boxer, heeft zijn broek uitgetrokken.
Ja, je hebt die met bloed doordrenkt spijkerbroek.
Maar die sweater lag boven. Het moment dat hij Mike binnen heeft gesleept, toen de politie er al was, lag die sweater boven. Dus die had hij toen niet meer aan. Dus dat is toch gebeurd ten tijde van het gevecht.
Ja.
Dus ik denk eerder dat het naar buiten slepen van Mike is geweest. Het naar buiten werken van Mike.
Dat zou ook nog kunnen.
Nou goed, in ieder geval. Jongens waren zo dronken. We hebben het gezegd, die kunnen zich helemaal niets herinneren. Is het dan alleen? Ben je dan verantwoordelijk voor je daden als je dronken bent?
Ja, Carrie. ik zou zeggen van wel.
Ja, tuurlijk.
Uiteraard. Maar ik moet zeggen, ik kan me bij deze hele situatie wel iets voorstellen. Het zijn natuurlijk gewoon echt maten van elkaar die met elkaar op vakantie gaan. Maar ook dan kunnen er natuurlijk dingen gebeuren waardoor het escaleert. En ik heb zelf ook wel eens meegemaakt dat ik een ruzie bovenop een brug had in Maastricht, waarbij we elkaar probeerden van de brug te gooien. Nou, als dat gelukt was, dan had een van ons het niet meer kunnen navertellen. En dat was ook gewoon een dronkenmansactie. ik kan me gewoon voorstellen dat het geëscaleerd is. Alleen dat er dan een keukenmes aan te pas gaat komen en dat het zo'n heftige steekpartij wordt. Ja, dat maakt het wel extreem.
Ja, ja. Nou ja, ze komen natuurlijk terug in Nederland. Ze hebben een aantal maanden in de Tsjechische cel doorgebracht. En dan gaan ze natuurlijk met een advocaat. Jij weet natuurlijk te vertellen welke advocaten dit weer zijn.
Ik weet het, want Ricardo die heeft als advocaat Willem-Jan Ausma. En die kennen wij natuurlijk van de trapmoord. En de advocaat van Rico is Robert Malewicz. En wat dan opvalt, als die jongens in Nederland komen en daar natuurlijk ook nog een keer verhoord worden door de politie en later door de rechtercommissaris, gaan ze zich beroepen op hun zwijgrecht. Heel duidelijk. Eerst geven ze aan van we willen het verhaal ooit nog wel eens vertellen, maar onze advocaten adviseren om dat niet te doen. Ja, ik denk dus dat dat toch een tussen aanhalingstekens strategie van de advocaten geweest is.
Ja, ik heb gelezen dat we kregen ruzie, de sfeer liep hoog op. In een half uur of zo, en toen gebeurde het. Het kwam door de drank en de medicijnen, want Mike slikte medicijnen tegen depressie en zo. Dit zegt Ricardo. En de ruzie kreeg een akelige wending, maar meer wilde hij niet vertellen. Eigenlijk vertelde hij op dat moment eigenlijk al te veel, denk ik. Hij wilde wel zeggen dat het zelfverdediging was en verder wil hij niet zeggen. Het was vechten voor het eigen leven. Als ik het niet had gedaan, had ik of Rico niet meer geleefd. En eigenlijk wilde hij inderdaad alles vertellen, maar zijn advocaat inderdaad, zoals je zegt, die zegt niet doen.
Ja, dan komen nog een aantal deskundigen aan te pas, Carrie.
Ja, die hebben natuurlijk over de combi van medicijnen en alcohol. Dus overigens trouwens geen drugs gebruikt. Hè? Mochten jullie dat denken van misschien drugs in het spel, maar dat is door toxicologisch onderzoek ook onderzocht, geen drugs.
Nee, maar er komen ook deskundigen die gaan ook kijken naar het fenomeen geheugenverlies door alcohol.
Maar wat als dan de een geheugenverlies had en de ander niet?
Dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
Ja, dat vind ik nou ook plausibel. Hè? Ze hoeven niet allebei tegelijkertijd geheugenverlies te hebben.
Nee, en dat is natuurlijk gelukkig wel het een en ander onderzocht.
Ja, want ben je allebei aansprakelijk dan? Dus dat is inderdaad, de rechtbank die heeft onderzocht. Er zijn drie scenario's.
Ja, je kan natuurlijk zeggen dat Ricardo de hoofdrol heeft gespeeld. Of je kunt zeggen dat Rico de hoofddader is. Of is er sprake van medeplegen.
En nu is het zo, allebei hebben gedaan, ja.
Nou, bij medeplegen hoeft het niet zo te zijn dat ze allebei de messteken hebben uitgedeeld. Het gaat erom dat ze er allebei bij betrokken zijn geweest. En dat je kunt zeggen dat er gewoon sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking. Of dat de een er niets aan heeft gedaan om te voorkomen dat de ander fatale messteken toebracht.
Ja, dus die rechtbank die gaat onderzoeken of zij inderdaad daadwerkelijk allebei bij het gevecht aanwezig zijn geweest. Nou, dan is op grond van kleding en het bloed van Mike op hun kleding, kunnen ze natuurlijk aantonen dat beide jongens bij de steekpartij aanwezig waren. Dus dat is duidelijk. Rico, die is dus niet alleen aan het begin van het gevecht aanwezig geweest, maar ook op het moment dat er is gestoken. Want dat is aantoonbaar aan het hand van het mes dat in de keuken is aangetroffen.
Daar zat alleen zijn DNA op.
Precies. Nou, dan hebben we Ricardo. Dat is natuurlijk de meest schimmige. Hè? Was hij er wel of niet? Maar ja, Ricardo die had de sleutel van de voordeur. Die voordeur die zat op slot. Het is niet gebleken dat hij die sleutel heeft afgegeven. Dus er kan vanuit worden gegaan dat Ricardo die deur na afloop van het geweld dus weer op slot heeft gedaan toen Mike buiten was en de jongens binnen. Dus ook Ricardo, zegt de rechtbank, was er dus de hele tijd bij. En dat is eigenlijk ook nog het sms-berichtje wat hij daarna naar zijn oma heeft gestuurd. Hè? Dus ook Ricardo is er zodanig periode bij geweest dat hij inderdaad had of moet ingrijpen om die ander, dus Rico, een halt toe te roepen.
Wat ja, niet is het gebeurd. Is gewoon in gezamenlijkheid gebeurd, ongeacht wie nou het mes in zijn handen had. Ze waren er gewoon bij. Ze hebben er niets aan gedaan om het niet te laten gebeuren. En het is goed misgegaan.
Wat zegt de verdediging?
De verdediging die beroept zich dan toch op noodweer of noodweerexces. Noodweer is dat je eigenlijk verdedigt op het moment dat iemand jou heftig aanvalt. Bijvoorbeeld Carrie, iemand zet een gun op jouw hoofd en je kan nog net een stalen pijp grijpen en slaat die persoon daarmee knock-out of dood. Dan zullen ze zeggen, ja, dat was te rechtvaardigen. Dat is noodweer. En noodweerexces is als jij misschien heftiger reageert dan je zou moeten, omdat je, ja, je wordt bedreigd, maar je gaat zover dat je iemand vervolgens doodmaakt. Dat is eigenlijk deze situatie. Dan kan het zijn dat je, hoewel je eigenlijk strafbaar bent, dat er sprake is van strafbaarheidsuitsluiting. En dat is uiteindelijk wat ze hier proberen te bevestigen. Zou je deze jongens daar dus toch kunnen uitsluiten van straf, omdat zij zich zo ja, in het nauw gedreven voelden door de razernij van Mike. Dat zij dachten dat ze niet anders konden reageren dan wat ze gedaan hebben. Ja, dat is een beetje waar de verdediging in, op inzet. En dan in combinatie met dat eerder genoemde geheugenverlies.
Ja.
Maar ja, dat geheugenverlies. Er is iets gebeurd.
Nee, dat zegt de rechtbank natuurlijk ook. Hè? Want die zelfverdediging die zij dat toepassen, is er dan niet een minder zwaar verdedigingsmiddel mogelijk? Nou ja, natuurlijk. Ze hebben de grens overschreden. En die rechtbank die zegt dat ook. Die jongens hebben gelegenheid gehad om dat schoenenhok, waar die aanval was, te ontvluchten. Er waren namelijk twee deuren. Er was een deur naar buiten, waar dus een van de beiden, dus Ricardo, de sleutel van had. Nou, je moet denken, Mike was natuurlijk totaal onder invloed van alcohol en meer aangeschoten nog dan die andere jongens. En bovendien, zij waren met z'n tweeën tegenover Mike. En ze hadden ook nog die andere deur, dus de deur naar het huis toe. Dus ze hadden gewoon gebruik moeten maken van die mogelijkheid.
Ja. Er waren meerdere manieren geweest om dit te ontwijken, zeg maar. Of afstand van te nemen. Dat hebben ze niet gedaan.
Nee.
De verdediging die brengt ook steeds weer naar voren de medicatie van Mike. De combinatie van zijn antidepressiva en zijn drankgebruik. Ja, natuurlijk, het zal effect gehad hebben. Volgens mij wordt dat ook wel bevestigd.
Ja, dat zijn wel... ik ben dus niet een apotheker, maar in ieder geval...
Ben je geen apotheker, Carrie?
Nee.
Carrie weet heel veel, hoor.
Nou, net weer niet.
Carrie weet heel veel.
Voor de rest op vele markten thuis.
Ja, zeker.
Nee, maar het kan angst, ongerustheid, maar ook natuurlijk psychoses. Dus echt wel depressieve klachten en hallucinaties. Dus er kan natuurlijk met Mike iets gebeurd zijn. Die mogelijkheid is er. Maar dan nog... Is dit zelfverdediging, dat gaat er bij mij niet in.
Nee, maar het is wel een vreselijk verhaal, Carrie. Het zijn gewoon natuurlijk vrienden van elkaar. Dit hebben ze echt nooit zo bedoeld, die jongens. Het is wel gebeurd.
Wat is de uitspraak geweest?
De uitspraak is geweest dat in eerste instantie werden ze voor 14 jaar aangeklaagd. Ze kregen 8 jaar gevangenisstraf. En in hoger beroep is dat nog teruggebracht tot 7 jaar... Ook omdat ze ten eerste heel duidelijk spijt hebben betuigd van hun daden. De omstandigheden zijn meegenomen. Het waren toen hartstikke jonge kerels. Uiteindelijk hebben ze natuurlijk gewoon een gevangenisstraf uitgezeten. In Nederland is dat 2/3 van de tijd. Ja, ik hoop dat ze hun leven weer hebben kunnen oppakken. Maar het is natuurlijk ook vreselijk voor de nabestaanden. De vriendin van Mike en zijn 2 kinderen uit een eerder huwelijk. Ja, die moeten gewoon leven met het feit dat ze hun jonge vader... in ieder geval op jonge leeftijd zijn verloren. Ja, vreselijk. En dit was natuurlijk nooit de bedoeling en ook nooit nodig geweest. Maar het is gebeurd.
Het is gebeurd. En wat er gebeurd is, dat gaan wij nooit meer achterhalen.
Want dat vertellen ze niet.
Nee, dus...
In ieder geval weer een intrigerende zaak. En in deze winterse tijden. Wij waren er weer. We gaan er volgend jaar verder met onze podcast, Carrie. Ja, toch?
Ja. Ik ga nog even wat tasjes versturen, denk ik.
Carrie gaat met de tasjes in de weer. Jullie kunnen ons natuurlijk blijven volgen op Insta of Twitter. Moordzaken, de podcast.